Wij openen het Oude Testament en gaan met elkaar lezen uit het boek van de Psalmen, Psalm 40, vers 1 tot en met 12. Psalm 40, vers 1 tot en met 12. Opnieuw een psalm van David. Een psalm van David voor de koorleider. Lang heb ik de Heere verwacht, en hij boog zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep. Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water, uit modderig slijk. Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast. Hij legde mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien in vrees en op de Heere vertrouwen. Welzalig de man die op de Heere zijn vertrouwen stelt en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn of afdwalen naar leugen. Heere, mijn God, veel zijn uw wonderen die u hebt gedaan en uw gedachten die u over ons hebt. Men kan ze voor u niet uiteenzetten. Zou ik ze verkondigen en uitspreken, dan zijn ze zo machtig, veel, dat ik ze niet kan tellen. U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer. U hebt mijn oren doorboord. Brandoffer en zondoffer heb u niet geëist. Toen zei ik, zie ik kom, in de boekrol is over mij geschreven. Ik vind er vreugde in, mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen belet ik niet. U, Heere, weet het. Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart. Uw waarheid en uw heil verkondig ik. Uw goede tierenheid en uw trouw verzwijg ik niet in de grote gemeente. Heere, u zult mij uw barmhartigheid niet onthouden. Laat uw goede tierenheid en uw trouw mij voortdurend beschermen. Tot zover. De tekst voor de verkondiging vanmiddag. Psalm 40, de versen 9 tot en met 11a. Psalm 40, vers 9 tot en met het eerste gedeelte van vers 11. Laten we die woorden samen nog een keer aandachtig lezen. Ik vind er vreugde in, mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen belet ik niet. U, Heere, weet het. Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart. Uw waarheid en uw heil verkondig ik. Geliefde gemeente, bij de voorbereiding hoorden we over de vreugde van God die hij heeft als wij eerlijk zijn voor hem. Niets verbergen. Hier in Psalm 40 gaat het ook over niet verbergen. Maar dan gaat het niet meer over zonde, maar over het heil en de gerechtigheid van God en de waarheid van God. Ook dat is een aspect. Onze vreugde. Die eruit moet, die eruit mag, die niet voor jezelf kan houden. Vanwege de waarheid die God in je leven gesproken heeft. Ik kom er nog wel even op straks. Maar David zegt in Psalm 40, u hebt mijn oren doorboord. Letterlijk staat er, u groef oren voor mij. Daar waar ik het eerst niet hoorde, daar hebt u opening gemaakt. En toen uw woorden en uw wet in mij kwamen, doordrongen. Toen heeft het daar iets gedaan. Dat kan ik niet voor mezelf houden. Allereerst hebt u er recht op de lof en de vreugde die u zelf hebt gegeven, maar anderen moeten het ook horen. Dat leek me wel passend bij een dienst van voortzetting en nabetrachting op het heilig avondmaal. En daartussen zat vanmorgen het verlangen en de vreugde van Jezus. Hoe zou het anders kunnen? Hoe zou David met droge ogen oprecht zo'n loflied van Psalm 40 kunnen dichten, als er ook geen heenwijzing was naar Jezus Christus? Want met alle verlangens die je hebt en met alle vreugde die je wellicht hopelijk ook vandaag ervaart, je weet, het echte volmaakte leven moet nog komen. Op het moment dat het Koninkrijk van God echt doorbreekt en Jezus op de aarde komt wonen. En tot die tijd mag ik wel die hoogtepunten, die oases kennen. Dat je merkt, niet alleen God is verheugd, niet alleen de Zoon Jezus Christus mijn Heer is verheugd, maar ik mag erin delen. En anderen mogen er ook in delen. Daar willen we vanmiddag bij stilstaan. En ik wil uw en jouw aandacht meteen even vragen voor het volgende. Psalm 40 bestaat uit twee delen. We hebben samen het eerste deel gelezen tot en met vers 12. En dat mag oprecht een loflied worden genoemd. Maar vers 13, pak dat er eens even bij als u wilt, en jij. Dat begint met het woordje want. Neem nou de woorden van onze tekst, hè, vers 8 tot en met 11. Daar klinkt de juichkreet en de vrede en vreugde in door. Met die machtige geloofsbelijdenis, Heer, u zult mij uw barmhartigheid niet onthouden, want rampen niet te tellen hebben mij omvangen. Het gaat vanmiddag echt over dat eerste deel, hoor, maar de woorden uit het eerste deel krijgen juist een diepe lading als we beseffen tegen de achtergrond waar tegenover David deze dingen benoemt. Het is wel heel opvallend, in de meeste psalmen zie je dat David een andere volgorde kiest. Dan roept hij eerst zijn nood uit, hij brengt zijn vragen en zijn worstelingen bij God en gaandeweg merk je dat dat oplucht en dan komt de lofzang eruit. O mijn ziel, wat buigen je neer in mij? Hoop op God! Hier is dan de zon. Eerst wordt de hoop op God uitgesproken. En dan komt eruit waar die op dat moment echt in verkeert. Dat is een hele belangrijke les, daarom begin ik daar ook mee. Als je nu in de kerk zit, deel hebt genomen aan het avondmaal en het tegenop kunt zien naar wat er komen gaat, houd jezelf voor ogen. Het mediteren over de vreugde in Gods wet is de kracht. Vanmorgen gaf ik die tekst ook mee vanuit Nehemia 8. Wees niet bedroefd. De vreugde van uw Heere, dat is uw kracht. Zo mogen we luisteren naar het onderwijs dat David heeft gegeven. Wetend dat er ook weer kwade dagen kunnen en zullen komen. Dat je misschien overspoeld wordt door iets wat je niet gezocht had en toch komt. Dat je weet, ik heb een tijdje geleden in de Laankerk de lof en de vreugde ervaren van een God die op voorhand mij voedde, versterkte door het geloof. Jongens en meisjes, David, waar vindt hij nou vreugde in? David was een mens van vlees en bloed, hè? Ik hoef daar nu niet meer heel veel over te zeggen. Hij kon zich verheugen in de verkeerde dingen. Ja, dat weten we allemaal. Maar hij kende ook die taal die we hoorden zingen vanuit Psalm 119. Nooit heeft David zoveel vreugde gehad. Echt niet. Welke schat uit het wereldrond je ook zou noemen. Als dan waar hij besefte, ik mag de wil van God doen. Ik mag de wet van God gehoorzamen. Dat is het. De zonde kan wel even fijn zijn, maar ten diepste stik je er een keer in. En die wet van God die misschien in eerste instantie, als je ermee te maken krijgt, zo hoog lijkt. En ook van dit mag niet en dat mag niet, blijkt juist je leven te zijn. Dat geeft zoveel vrede, dat geeft zoveel rust om Gods wil te doen. Want dat is welbehagen, de wil van God. De wil van God. Die Jezus volkomen heeft gedaan. En juist als je de Heer Jezus bent gaan navolgen. Dan weet je het. Dit is het beste leven. Mezelf verloochenen. Het kruis dragen. En vruchtbaar zijn. Niet alles krijgen wat ik verlang. Maar wel telkens genoeg hebben. Aan wat hij belooft. En waarmaakt in je leven. Hoe weet David wat Gods welbehagen, wat Gods wil is? Ja, dat is best wel iets bijzonders. Dat was voor mij oprecht nieuw. In deze psalm. Kijk eens naar het vers voor vers 9, het achtste vers. Toen zei ik, zie, ik kom, in de boekrol is over mij geschreven. In de herziene en ook in de, gewone statenvertaling wordt dan ik en mij met een hoofdletter geschreven. En we zouden dan ook meteen de oversteek kunnen maken naar de Heer Jezus Christus. Maar we weten ook dat David deze woorden echt in zijn tijd heeft gedicht. Die kwamen niet met eerbied gesproken uit de lucht vallen. Het gaat hier ook over David. En waaraan moeten we denken dan bij die boekrol? Ik las in een verklaring een verwijzing naar Deuteronomium 17. Deuteronomium 17, vers 14 tot en met 20. Daar is dus, waar David aan denkt, opgeschreven wat een koning moest doen. David herkende zich in de beschrijving van een koning en zijn plichten. Ik weet het heel goed. Er is over mij geschreven. Ik herken mij daarin. Zo moet ik leven. Dit is wat God van mij wil. Zal ik eens een paar dingen noemen. Uit Deuteronomium. Wanneer u in het land komt dat de Heere uw God u geeft. En u dat in bezit neemt en erin woont. En u dan zegt, ik wil een koning voor mij aanstellen. Zoals al de volkeren die rondom mij zijn. Dan komt het. Dan moet u voorzeker hem tot koning over u aanstellen. Die de Heere uw God verkiezen zal. Uit het midden van uw broeders moet u een koning over u aanstellen. En wat moet hij dan doen? Hij mag voor zichzelf niet veel paarden aanschaffen. Hij mag het volk niet laten terugkeren naar Egypte om veel paarden aan te schaffen. Omdat de Heere tegen u gezegd heeft, u mag nooit meer langs deze weg terugkeren. Ook mag hij voor zichzelf niet veel vrouwen nemen, anders zal zijn hart afwijken. Hij mag voor zichzelf ook niet al te veel zilver en goud nemen. Verder moet het zo zijn als hij op de troon van zijn koninkrijk zit, dat hij voor zichzelf op een boekrol een afschrift van deze wet schrijft. Dat moet bij hem zijn. En hij moet er al de dagen van zijn leven in lezen, om de Heere zijn God te leren vrezen en om alle woorden van deze wet in acht te nemen door ze te houden. Opdat zijn hart zich niet verheft boven zijn broeders, opdat hij niet afwijkt van het gebod naar rechts of naar links, opdat hij zijn dagen verlengt in zijn koninkrijk. Nou, dat van die paarden, dat staat misschien een beetje ver bij ons vandaan. Maar we hebben zo onze eigen dingen. David heeft in die boekrol gelezen het voorschrift van God hoe een koning zich heeft te gedragen. Geen overdaad, geen leven waarin er sprake is van meerdere vrouwen, maar bovenal een leven dat gericht is op de wet van God. Dat is wat de les is vanuit Psalm 40 in deze dienst van nabetrachting op het Heilige Avondmaal. God geeft een ieder die hem vreest een wet mee. Een wet die bedoeld is om je vreugde te geven. Om te ontdekken, Heere, dit is het leven als ik betrouwbaar ben. Als ik u vrees. Als ik u dien. Als anderen geen struikelblok in mij vinden, maar een richting aanwijzen. Ik heb een taak, ik heb een verantwoordelijkheid. Er wordt op mij gelet. Ik vind dat zo bevrijdend dat ik dit lees. En dat het afschrift van deze psalm te wijden is aan David. David, God heeft zijn oren geopend. Dat wat in de woorden van God stond, daarvan zegt hij: ik heb er vreugde in, Heere. Ja toch, u weet het. Als je in de weg van God gaat en de vreugde ontdekt in de dingen van Hem, dan besef je, Heere, u weet het. U weet waarom ik deel heb genomen. U weet waarom ik tot u kwam in een week van voorbereiding om mijn schuld te belijden. U weet dat het mijn verlangen is om dat wat ik heb gekregen niet voor mezelf te houden. Maar u weet ook, u weet heel goed, dat ik vanuit mezelf niet in staat ben om dat goede voorbeeld te geven, net als David. Maar ik draag het diep in mijn binnenste. Dat betekent, jongens en meisjes, dat je niet alleen maar napraat, maar dat het van binnenuit komt. Het is je eigen geworden. Gods wet in mij. En die blijde boodschap van de gerechtigheid, van wat God wil, die draag ik uit in de grote gemeente. David weet, ik heb een verantwoordelijkheid. Dat volk wat God mij heeft toevertrouwd, die moeten horen de woorden van God. Die moeten en mogen zien het voorbeeld van wat het betekent als iemand de wet van God houdt. Dat geeft je vreugde. Dat geeft je werkelijk leven. Het welbehagen van God, dat is mijn vreugde. Hoe kan het anders als dat David zegt: Heere, veel zijn uw wonderen, vers 6, die u gedaan hebt, en uw gedachten die u over ons hebt. Men kan ze voor u niet uiteenzetten. Zou ik ze verkondigen en uitspreken, dan zijn ze zo machtig veel dat ik ze niet kan tellen. Hij zegt daarom niet, daarom begin ik er niet aan. Maar hij beseft wel, het is altijd meer. Maar dat weerhoudt me niet om erover te beginnen. Ik moet. Ik mag. De man van Psalm 51. Die weet dat God er vreugde in heeft. Om het te vergeven. Die deelt in die vreugde. En die zegt, o God, uw wet schrijft mij niet alleen maar af omdat ik zonde heb gedaan. Uw wet schrijft me ook de goede wet en de goede weg voor. Dat is de blijde boodschap van de gerechtigheid. Dat wie God vreest, zegen ontvangt. Nieuw Testament is gezegd, wie de Heer Jezus volgt, die heeft een vreugde die de wereld niet kent. En die krijgt ook gunning. Vroeger zei een oude man tegen me in Lunteren: als je een gram genade ontvangt, heb je een kilo gunning. Als je iets proeft van de genade van God voor jou, en je kijkt naar je kinderen, en je kijkt naar de anderen in de gemeente die nog buiten staan, en je kijkt naar de zovelen die nog niet gebracht zijn tot het koninkrijk van Gods licht, dat je beseft, zij hebben die boodschap ook nodig. Zie, mijn lippen belet ik niet. Ik kan het niet. Heere, u weet het. Hoeveel ik tegen heb, maar uw gerechtigheid kan ik niet langer verbergen in mijn hart. Is dat ook niet een les? Nee, het gaat niet om de hoeveelheid van woorden. Maar dit is niet alleen maar een preek voor mensen die vrijmoedigheid hebben om te spreken. Dit zijn woorden voor mensen die vrijmoedigheid hadden om te delen in Gods heil. Zou hij je dan daarmee ook niet vrijmoedigheid geven? Om naar je eigen vermogen niet te verbergen wat er van binnen zit. Dat is de les. Het gaat er niet om hoeveel eruit komt, maar dat het er wel uitkomt. Zoals bij David. Het wordt negatief geformuleerd. Uw gerechtigheid verberg ik niet. Met andere woorden, hoewel het in mijn hart begint, het vraagt om verkondiging. Zo is er ook wat uitgegaan. Als je kinderen zien dat je het brood nam en de wijn. Dat is een preek op zich. Papa, mama, Waarom deed u dat? Wat heb je dan te zeggen? Wat mag je dan zeggen? Een kind vraagt niet met het handboekje van de dogmatiek erbij. Maar heb u hier al aan gedacht? Heb u daar al aan gedacht? Een kind vraagt naar authentiek zijn. Die proeft. Is het waar of niet? Net zoals de Heer ten diepste toch. Die proeft het. Als het van binnen oprecht is. Hoe krom het soms ook verwoord wordt. De waarheid van God laat zich nooit verdraaien. Maar wat een zegen als het dan geen verplichting voor je is. Hè? Ik moet. Nee, dat zegt David ook niet. Ik breng de blijde boodschap. Van Gods gerechtigheid. Want daar gaat het op aan natuurlijk. Hè? Daarom is het ook onmogelijk om Psalm 40 te bepreken en te bespreken en te lezen. Zonder aan Jezus Christus te denken. Want waarin wordt die boodschap van Gods gerechtigheid nou gekend? Niet alleen door te buigen, Heere, u doet het goede. Maar ook als je buigt en zegt, Heere, ik doe het kwaad. Hoe kan ik dat goede van u doen? Door te weten, om Jezus wil. Er was één koning, een hemelse koning, die zijn koningsmantel aflegde. Die bij ons kwam. Heel gewoon. En zo bijzonder. Mens als ons. Zonder zonde. Daarom las ik net hier aan tafel. Hebreeën 2. Hij kwam. Hij nam niet de gestalte van een engel aan. Daarom heeft hij, doordat hij ons in alles gelijk geworden is, vrienden genoemd. Broeders. Er is er een gekomen die zei, Heere, ik ben volkomen gericht op uw wet. En van hem leer ik het. En Jezus leert het door zijn geest. Als je tot zijn gedachtenis deelneemt aan het heilige avondmaal, dan zorgt hij er ook voor dat die vreugde gaande gehouden wordt. En dat je weet, Heere, ik hoef het niet alleen te doen. U maakt mij het beeld van uw zoon gelijkvormig. U leert mij strijden tegen wanhoop. U leert mij vechten tegen de zonde. U leert mij vreugde te hebben in uw wet. Want ik zie het. Dat is wat Jezus Christus heeft gedaan in mijn plaats. Ik draag uw heilige wet van binnen. En als dan de momenten komen dat dat woordje want in je leven komt en je zit in het donker en je denkt waar moet ik beginnen? Daar waar God begon. Daar waar God begon. Hij weet het toch? Al weet je de toekomst niet, al kun je het niet overzien. Al heb je morgen of overmorgen of volgende week je handen vol aan jezelf. En denkt, ik verberg het niet, ik durf niet eens te spreken. Wat is dan de les? De vreugde die David vond in het doen van de wil van God, is meer dan emotie. Is meer dan een optelsom van, nou, nu gaat dit goed in mijn leven, nu gaat dat goed in mijn leven. Alle randfactoren zijn positief gezind en gestemd, dus nu gaat het. Nee, diep van binnen. Schoon het onheil voor mij geschapen is, Psalm 4, heb ik een vreugde ongekend. Ik heb meer vreugde in mijn hart dan mensen die alleen maar vreugde hebben in een tijd van overvloed. Ook als heel veel mij ontbreekt. Ik houd mij bij de wet en de wil van de Heere. Dat is mijn gids. Dat is mijn vooruitzicht. Zo houd ik het vol. En daarom kwam Jezus. Jongens en meisjes. Daarom is hij op deze aarde geboren. Waar jij ook geboren bent. Daarom had hij een lichaam. Daarom is hij ook in dat lichaam. Aan het kruis gestorven. Daarom hebben wij het ook over zijn verbroken lichaam. En zijn vergoten bloed. Zodat wij die worstelen om de gerechtigheid van God te gehoorzamen, beseffen voor allen. Ongerechtigheid van mij is er vergeving. Dat droeg hij. Dat droeg hij weg. Maar hij deelt ook iets uit. En dat was de ontdekking van Luther. Misschien hebt u die ontdekking op een soortgelijke manier ook meegemaakt in uw leven. Dat zou maar zo kunnen. Dat je eerst dacht, ik moet dit doen en ik moet dat laten. En als ik zus doe, dan ik moet vrede krijgen met God. En ik kan niet voor God verschijnen, want dit klopt niet en dat klopt niet. En totdat Luther zei, de deur naar het paradijs ging open toen ik leerde lezen wat er stond in het evangelie van de Romeinenbrief. Ik kan met mijn beste gerechtigheid voor God niet bestaan. Helemaal niet, nooit. Maar wat ik moet doen, is dat bij God neerleggen en Christus zien oprijzen uit zijn woord, die het zegt, mijn gerechtigheid, ik deel het uit. Ik geef het je om niet, zodat God geen zon daarmee ziet, maar Christus zelf. Dat geeft zo'n bevrijding. Dat geeft zo'n diepe vreugde. Heere, ik buig als ik uw wet lees, als ik uw wet hoor, voor dat wat ik niet heb gedaan. Maar ik juich voor dat wat ik wel mocht doen. Dat ik steeds meer leer de vreugde, de allermooiste vreugde in dit leven is, te doen wat u van mij vraagt. En te weten, Heere, er was niet alleen maar vreugde in de hemel, bij heel dat hemelse engelenkoor, toen ik mij voor het eerst tot u wende. Maar er is iedere keer een voortgaande vreugde in God, als wij niet alleen eerlijk zijn, maar ook gehoorzaam. Dat er een vreugde is bij God als wij vreugdevol zijn, daartoe schiep hij mij. Niet om tot mijn laatste snik gebogen over de aarde te gaan. Je mag wel snikken hoor. En ik kan het heel goed begrijpen. Hier staat er ook zo een, die als die in zichzelf blijft modderen, gebogen over de aarde gaat. Maar dat is niet waarvoor wij geschapen zijn. Dat is niet waarvoor Christus aan het kruis hing. Dat is niet waarom hij riep, het is volbracht. Juist daarom is er hoop. Omhoog, jij ziel. Hier beneden is het niet. Maar van boven komt het heil. Komt de gerechtigheid. Is daar een medelijdende hoge priester? Is daar een medelijdende hoge priester die ons in alles gelijk geworden is? We hebben dat samen gelezen in Hebreeën. Daarom moest hij aan ons gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in deze dingen. Om de zonde van het volk te verzoenen, Heere. U kunt mij hebben. En u bent de bron van mijn hartsverblijden. De bron van mijn vreugde, heugelijke tijding. Zul je het niet alleen voor jezelf houden? Dan komt het, ik zei het al, er nog zo krom uit. Eerlijk gezegd zijn dat misschien wel de mooiste dingen die ik meedraag in mijn leven. Van mensen die het nou eens niet zeiden, omdat er verwacht werd dat ze dat zeiden vanuit het boekje, maar in hun eigen taal. Soms een oudere, soms een jongere, toch hun eigen taal, dat geeft niet. Maar dat de waarheid erin doorklinkt. Echt waar. Als je God dient, heb je het beste leven wat er te krijgen is. Dat stopt namelijk niet bij de dood. Dat is niet hopeloos, al zegt iedereen, je bent opgegeven. Dat is verbonden met Jezus Christus. Van wie geprofeteerd stond. En waarvan wij weten dat dat ons geëvangeliseerd wordt. Hij nam de straf op zich. Hij nam de ziekte weg. Hij is voorgegaan om weer terug te komen. Wat een vreugde zal dat wezen. Als die lichtstad met de paarlenpoorten daar is. Daar zal ik mijn Heere ontmoeten. Wat een vreugde zal dat wezen. Zoals soms wel eens gezegd wordt, je hebt de eeuwigheid nodig om te bezingen wat God voor je heeft gedaan in Jezus Christus. Hier kun je nog wel eens denken, ach, laat ik maar wijs zijn. Ik zwijg vandaag even. Maar daar op de nieuwe aarde hoeft het niet meer verborgen te zijn. Dan klinkt de waarheid en het heil. Geeft u het door. Laat het maar zichtbaar zijn. Ik kom bij Christus vandaan. En vanuit de overvloed van zijn genade is er de verkondiging van het evangelie voor een ieder die God op mijn pad brengt. Misschien wel meer door mijn daden dan door mijn woorden. Laat het maar zichtbaar zijn. Dat de blijdschap van een christen niet in eerste instantie een hele hoop kabaal is, maar een gehoorzaam leven. Een betrouwbaar leven. En dat mensen wel zien, net zoals wij dat bij David zien. Het is nog niet af, maar het is wel begonnen. Zo mooi, hè? Het is nog niet af, maar het is al wel begonnen. En als God begint in je leven, dan laat hij dat niet los. Wat er ook gebeurt, morgen, misschien vanavond nog. Denk nog eens terug. Christus Jezus heeft uitgedeeld. Dus zie hoe lief ik je had. Niemand zal je meer uit mijn hand kunnen rukken. Als mijn Vader mij aan jou gegeven heeft, zouden er dan niet, te midden van de tranen over je zonde, te midden van de zorgen van het leven, wat meer vreugde tranen mogen zijn. Een glimlach. Of het nu van binnen is of van buiten. Die zich kenmerkt door gehoorzaamheid. Heren, het is goed om uw wil te doen. Dat is mijn vreugde. En dat mag een ieder zien. Amen. Als antwoord op de verkondiging gaan wij luisteren naar woorden uit deze psalm. Het vijfde vers. Psalm 40. Vers 5. Uw heilleer, dat is de leer van de gerechtigheid, wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heer, die alles ziet. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid. Uw waarheid doe ik horen. Uw heil, de mens beschoren, vloeit dagelijks uit mijn mond. En wat er verder volgt, het vijfde vers van Psalm 40.